vliegen. Ik ben in mijn gedachten nogal eens deze week bezig geweest met het land Iran. Alles wat daar gebeurt. Ook in de achterliggende jaren zijn er heel veel mensen, heel veel moslims tot geloof gekomen. En nu de grote onrust daar. Het islamitische regime wat zich ook tegen christenen keert en tegen joden keert. Wat een zegen dat wij vanavond hier vrij bij elkaar mogen zijn. En laten we die kans ten volle uitbuiten, zou ik zeggen. Door samen de Heer Jezus groot te maken en het woord van God ook te horen. Vanavond is het thema sterven om te leven. Sterven om te leven. En ik wil beginnen, voordat wij gaan lezen uit de Bijbel, met een voorbeeld. Ik zie ook wat jongeren, misschien zelfs wat kinderen, ja. Die dit denk ik goed kunnen begrijpen, en ook voor de ouderen. Toen ik vroeger een jaar of 8, 9, 10 was, ging ik in de herfst regelmatig samen met mijn zussen naar een laan in het dorp waar ik ben opgegroeid, waar heel veel grote kastanjebomen stonden. En in september, oktober lieten die hun vruchten vallen. En dan onderaan in dat grasveld, ik kan me dat nog goed herinneren, dan vond je talloze kastanjes. Soms al uit die bolsters, soms er nog in. En dan moest je ze een beetje openbreken. En dan kwamen er van die glanzende kastanjes tevoorschijn. Dat is nou echt kastanjebruin, zeg maar. Zo'n glanzende, mooie kleur. En ik nam ze dan mee in een tas of in een mandje. En dan thuis had ik in mijn slaapkamer een beetje een kozijn, een beetje op hoogte. En dan legde ik dan de mooiste van die volle kastanjes zo op een rijtje. Poetste nog eens helemaal glanzend schoon. En ja, ik vond het altijd wel leuk om naar te kijken of iets mee te bouwen met die satéprikkertjes, weet je wel. Dan kon je er wat mee doen. Ik kan me herinneren dat mijn moeder, ik heb hier een kastanje bij me, deze is al een beetje mat, bijna zwart zelfs. Ik kan me herinneren dat mijn moeder een keer tegen mij zei, Leander, het is heel leuk om met die kastanjes te spelen, maar wist je, eigenlijk is een kastanje niet om bewaard te blijven. Een kastanje is eigenlijk bedoeld om onder de grond te gaan, om in de aarde gezaaid te worden, want het is een zaad. Zodat, zo noem je dat, de kastanje kan sterven, die buitenste rand kan sterven en open kan barsten, zodat er nieuw leven uit voort kan komen. En als je ze op je kamer houdt, dan worden ze op een gegeven moment donkerbruin en dan worden ze mat en dan worden ze zwart. En op een gegeven moment, na een paar jaar, druk je je vinger erin, dan is die zo zacht. Dit principe uit de natuur, lieve mensen, is ook een geestelijk principe. Sterven om te leven. Jezus heeft gezegd, als je je leven, de kastanje, zal willen behouden, zo mooi oppoetst, dan zal je hem verliezen. Maar als je het om mij en om het evangelie wil, zal verliezen, dan zul je je leven juist behouden. Dat is het omgekeerde leven. Dat is een grondprincipe in het koninkrijk van God. Sterven om te leven. Daar ga ik het vanavond met u over hebben. En dat is een belangrijk principe. Juist ook in de eindtijd. Omdat dit een principe is wat door het vleeselijk christendom niet verstaan wordt. We hebben het vanavond niet over melk. We hebben het over vast voedsel. Sterven om te leven. En ik heb enige schroom om erover te spreken, want wie ben ik? En in hoeverre leef ik dit leven? Maar ik verlang het wel en ik hoop u ook. En ik bid dat de geest van God je vanavond openbaring geeft om iets te zien van dit stervensproces wat uiteindelijk leidt tot het echte, ware, bevrijde leven. Het opstandingsleven. Door de dood naar het leven. Dat is het leven van Jezus en dat is het leven van zijn volgelingen. En dat leven is van belang in de eindtijd. Daar gaan we het over hebben. We beginnen te lezen in Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12, vers 24. We lezen verschillende passages. Ik heb vanavond niet één passage waar ik uit spreek. Ik heb meer een themapreek en ik behandel meerdere gedeeltes. We beginnen met Johannes hoofdstuk 12, vers 24. U kunt mij goed verstaan of niet? Ik sta hier naast een loeiende kachel, dus maar ik hoop dat u mij goed kan horen. Dan vertrouw ik daarop. Johannes 12, vers 24 tot 26. voorwaar, ik zeg u. Het is Jezus die daar spreekt. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dit vers beschrijft eigenlijk wat ik net heb uitgelegd als voorbeeld. Vers 25, daar is de toepassing. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen in dat stervende leven. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 14. Daar is de apostel Paulus aan het woord, 2 Korinthe 5 vers 14. En hij zegt, want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Niet meer voor zichzelf zouden leven. Het laatste stukje is uit 2 Timotheus 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Tweede Timotheus 3 vers 1 tot 5. En in dit gedeelte vindt u een beetje de link met de eindtijd. We zijn in een Maranatha samenkomst. En ik heb vanavond een boodschap die te maken heeft met perikelen in de eindtijd. Daar zegt de apostel dit tegen Timotheus, zijn geestelijke zoon. 2 Timotheus 3 vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Vers 5. Zij, die mensen die hij zojuist beschreven heeft, zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Paulus zegt hier, Timotheus, in de laatste dagen, dat is de eindtijd, de tijd tussen de uitstorting van de geest en de laatste dingen die samenhangen met de komst van Christus, zal er een toename zijn in zwaarte. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En ik hoor in mijn gedachten Timotheus aan zijn vader, geestelijk vader Paulus, vragen, waarom worden die tijden zwaarder? En Paulus zegt, dat heeft te maken met de mensen, vers 2. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En Paulus geeft hier 18 kenmerken. Dat wil zeggen, hij heeft door de Heilige Geest geïnspireerd 18 kenmerken opgeschreven van mensen in de eindtijd die voor zichzelf leven. En dan zeg je misschien, ja, daar ben ik het nou helemaal mee eens. Dat zie ik in de 21ste eeuw in Nederland, in West-Europa, voor mijn ogen zich voltrekken. En dan zegt Paulus, ja, pas op, je moet ook vers 5 lezen. Deze mensen hebben een schijn van godsvrucht, maar zij hebben de kracht ervan verloochend. Het gaat hier, lieve mensen, om kerkmensen. Kerkmensen die liefhebbers zijn van zichzelf. Of in het thema van vanavond, kerkmensen die niet het stervende leven leven. Die dat stervensproces van de tarwekorrel, van de kastanje, het proces van Jezus door de dood naar het leven niet willen leven. En Paulus zegt, ze hebben een gedaante van godsvrucht. Een soort gestalte, een masker van godsvrucht. Ze heten christen, ze gaan naar de kerk, maar ze hebben geen innerlijke kracht. Omdat dat principe van het leven, door de dood naar het leven, in hen niet werkzaam is. Hier heb je de link met de eindtijd. Ik wil 3 dingen doen met u vanavond. Ik wil kijken naar dit principe van sterven om te leven. Ik hou af en toe die kastanje in de lucht, dan weet u wat ik bedoel. Is een vergeten waarheid. Het tweede is, het is een bevrijdende waarheid. En ten derde, het is een persoonlijke waarheid. Voor degenen die meeschrijven, hier heb je de klassieke 3 punten. 1, het is een... Wat was het? Vergeten waarheid. Ik ben het even kwijt. Vergeten waarheid. 2, een bevrijdende waarheid. En 3, een persoonlijke waarheid. Lieve mensen, we zijn vanavond op het kerkhof van de christen. Niet op het fysieke kerkhof, maar op het geestelijke kerkhof. Ik waarschuw je alvast. Deze boodschap van het stervende leven is door niemand minder vaak gebracht dan door onze Heer Jezus Christus. Als je een paar maanden met de Heer Jezus had meegewandeld, dan had je hem tenminste meerdere keren horen zeggen, als iemand mij wil volgen, dan moet hij zijn kruis opnemen, zichzelf verloochenen en mij navolgen. In alle evangeliën komt het tenminste en in de meeste meerdere keren voor dat Jezus spreekt over het opnemen van het kruis. Klaarblijkelijk was dit voor Jezus een kernprincipe voor zijn volgelingen. Ik vind het altijd moeilijke teksten, u ook? Jezus die zegt, wil je mij volgen? Op een gegeven moment zegt Jezus zelfs, als de menigte bij hem weggaat, ze zegt, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Dan staan er nog 12 mannen bij hem en dan zegt Jezus tegen Petrus, zullen jullie ook niet weggaan? Ik heb dat nooit zo begrepen, ik vond dat nooit zo PR-achtig, niet zo sterk. U, qua marketing moet je het anders aanpakken als je een groot gevolg wil hebben. Jezus zegt tegen de laatste 12, willen jullie ook niet weggaan? Want de weg is smal die achter mij aangaat. Deze boodschap is impopulair in de kerk van de eindtijd, maar hij moet worden gebracht. Het is een vergeten waarheid dat christenen stervende mensen zijn. Ik heb het er niet over dat als Jezus nog niet is teruggekomen, dat ons lichaam een keer zal sterven. Dat is ook een waarheid, maar dat is een ander thema. Het gaat over sterven aan onszelf. Die oude mens die een taaie dood sterft. En het klinkt misschien vanavond een beetje somber. Maar ik wil vanavond ook benadrukken dat voor wie dit begrijpt, als Gods geest je hier openbaring over geeft, ook vanavond voor het eerst of opnieuw, dat je ook ziet dat dit een geweldige waarheid is. Eigenlijk zou het kenmerk van het christendom moeten zijn. Mensen die sterven aan zichzelf. Dat zou in deze wereld, waar mensen maximaal voor zichzelf leven, een enorme getuigenis zijn. Dat jij ten opzichte van je collega's of in je gezin of in je huwelijk of in je familiekring laat zien dat de dood in jou werkzaam is. En het leven van Christus in jou werkzaam is. Nou, dan val je in deze tijd echt op. Paulus zegt, weet je wat ik bedoel? 2 Korinthe 5, als één gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. Als je Jezus belijdt dat hij voor jou gestorven is, dan moet je ook zeggen dat je met hem gestorven bent. Zodat... En dat is zijn punt. Zij die leven, dat zijn wij, christenen die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Het is een vergeten waarheid. Ik wil drie redenen noemen waarom dit vergeten kan worden, achter elkaar. Eén is, de wereld, de maatschappij, de tijdsgeest doet ons deze waarheid vergeten. We leven namelijk in een tijd dat zelfontplooiing en verwezenlijking van jezelf hoog op de agenda staat. Je zou zelfs kunnen zeggen, zelfaanbidding is de nieuwe religie van de postmoderne mens. Het is zo van belang, zo zegt deze tijdsgeest, probeer me te volgen, dat je jezelf kunt zijn. Dat je jezelf toont aan de wereld. Met name social media roept op om het beste uit je leven te halen. Echt iemand te zijn, het kaas niet van je brood te laten eten. Je mannetje of je vrouwtje te staan. The American Dream te leven, om het een beetje populair te zeggen. Want jij moet voor jezelf opkomen, je moet sterk zijn, je recht te laten gelden, want niemand anders doet het. En als je niet assertief bent, kun je er op de basisschool al een training voor volgen. Een beetje voor jezelf opkomen. Ik las een quote van een Vlaamse socioloog. Het is al later op de dag, maar ik hoop dat hij me kan volgen. Misschien heb je een goed middagdutje gedaan, dan ben je nu lekker scherp. Een Vlaamse socioloog, weet je wat hij zei? Dit vind ik aangrijpend. Ik weet niet of hij een christen is, maar hij zei dit. De kinderen van onze tijd en onze generatie worden gepromoot om het leven zelf vorm te geven op de manier die hen zelf het beste lijkt. Hij zegt, er is geen generatie die zo sterk is opgegroeid met de gedachte, jij mag er zijn, jij bent het waard. Heb jezelf lief, jij kunt het, jij bent uniek, jij. En zo vervolgt hij, en tegelijkertijd is er geen generatie die meer worstelt met zichzelf. Dit heeft mij bezig gehouden de achterliggende tijd. Velen van de ouderen onder ons zijn niet zo opgevoed zoals de tieners nu worden opgevoed. Maar nu, we zien heel erg het belang van zelf, uniciteit. En ik zeg niet dat dat geen belangrijke thema's zijn. Natuurlijk moet een kind horen dat het uniek geschapen is. En dat het een unieke persoonlijkheid heeft. Ik keer me niet tegen een gezonde inzet van deze termen. Maar de enorme focus hierop, van het gaat om jou. Jij moet het maken. En dan heb je de middelbare school af en dan ga je studeren. En weet je dat juist die doelgroep is de groep die het meest worstelt om te komen tot een stabiel, normaal leven waarin je je verantwoordelijkheid neemt en iets betekent voor de maatschappij. Onder twintigers is suïcide en depressiviteit hoger dan ooit. Zij worstelen met de torenhoge druk om zelf iets van hun leven te maken. Maar ze komen om in dat zogenaamde zelfdenken. De wereld zegt, kies voor jezelf. Maar het klopt gewoon niet, deze boodschap. Deze boodschap zou bevrijdend moeten zijn volgens de hedendaagse psychologie. Maar de sociologie en de psychiatrie en de theologie leren ons dat het niet bevrijdend is. Dat jij met al jouw delen centraal staat. De wereld zegt, leef voor jezelf. De christen zegt, sterf aan jezelf. Wat een tegendraadse boodschap heeft de christen, heeft de Bijbel. Nee, een christen is niet tegen een gezonde zelfaanvaarding. Hij is ook niet tegen een gezonde manier van jezelf zijn. Daar zijn we niet op tegen. Maar een christen onderstreept wel dat hij niet meer leeft voor zichzelf. Voor zijn eigen welbevinden, zijn eigen gelijk. Zijn comfort, zijn roem, zijn bezit. Een christen is een stervend mens. Vind je het nog leuk? Dat is niet de vraag of het nog leuk is. De vraag is of het waar is, moet je zeggen. Inderdaad. Weet je hoe de christenen in de tweede eeuw bekend stonden? Het vroege christendom. Ik vond een citaat uit een brief aan Diognetus, waarin de auteur christenen uit zijn tijd beschrijft. Hij zegt, zij die christenen, ze zijn wel in het vlees, maar leven niet naar het vlees. Ze brengen hun tijd op aarde door, maar ze zijn burger van de hemel. Ze hebben allen lief en worden door allen vervolgd. Ze zijn arm en maken velen rijk. Ze missen alles en hebben overvloed in alles. Ze worden smadelijk behandeld en ze eren zelf alle mensen. Bergreden mensen. Mensen die het signatuur van het kruis dragen. Ik bedoel niet per se om je nek. Maar ik bedoel in je leven. In je karakter. In je houding. In je attitude. De maatschappij doet het ons vergeten. Weet je wat het ons ook doet vergeten? Ik zou 3 redenen noemen waarom we het vergeten. De tweede is, wij zelf vergeten het. Omdat we gewoon zondaren zijn met een gebrekkig brein en een arglistig hart, zijn we geneigd om die boodschap van sterven aan zelf, dat proces van die tarwekorrel die in de aarde moet worden gezaaid, om dat bij ons weg te duwen. We houden ervan om onszelf te handhaven. Ik zeg vanavond tegen je, in de naam van de Heer Jezus, dat je van nature een zelfhandhaver bent. En hier staat er ook een. En Paulus had het in zijn tijd ook al. En daarom moest hij door de geest geïnspireerd de christenen daaraan herinneren. Bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 6 zegt hij, wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Vers 6, dit weten wij toch? Alsof hij zegt, hallo, zijn we dit soms vergeten? Ja, wat bedoel je, Paulus? Nou, dit, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Er was eens een kerkraadsvergadering in een hele klassieke kerk. En er zaten allemaal mannen met zwarte pakken rond een ronde tafel op maandagavond. En de sfeer was niet zo goed. De mannen hadden wat met elkaar te doen. En er werd wat bekleid en geargumenteerd. De een vond zo en de ander vond zus. En ze kwamen een beetje tegenover elkaar staan. En er zat een oude dominee. Een man die al veel had meegemaakt in de kerk. En die ook over de kop gegaan was. Die zichzelf had leren kennen. Die schudde met zijn hoofd. Liefdevol en nederig. Ze zei, de dominee, waarom schudt u met uw hoofd? Hij zei, ik wil maar één ding zeggen. Dit wetende dat onze oude mens mede gekruisigd is. En iedereen die daar zat wist, op dit moment in ons gesprek is die oude mens springlevend. Heb jij die herinnering nodig? Of sla je Romeinen 6 over, zegt hij. Ja, ik wel. Dit weten wij toch? En Paulus zegt in Colossenzen 3, nog compacter, Colossenzen 3 vers 3, ik vind dat altijd een heel ironisch vest. Daar zegt hij, want u bent gestorven. Hier is uw rouwbrief. Uw overlijdensbericht. U bent gestorven. En 2 versen verder zegt hij, dus dood dan de leden die op de aarde zijn. Als je dood bent, moet je ook de dingen doden die er niet bij horen. Als je gekruisigd bent, dan moet je ook kruisigen. Als je gestorven bent, dan moet je de zonde ook laten sterven. Klaarblijkelijk is ons geheugen zo slecht dat we hier voortdurend aan herinnerd moeten worden. Juist ook in de kerk. Want eerlijk is eerlijk, als we een beetje naar de Nederlandse kerk kijken, zie je eigenlijk ook dat deze boodschap, ik denk echt een vergeten boodschap is. In orthodoxe kringen, pas er maar een beetje toe hoor, ik hoop niet dat ik iemand tegen zijn been stoot, anders hoor ik het straks wel. Maar in orthodoxe kringen zeggen we vaak, weet je, we zijn zondaar tot de laatste snik, ik ellendig mens, het is niks en het wordt niks. En aan de andere kant van het spectrum, daar zingen we frivol en vrolijk, ik ben een parel in Gods hand, Jezus houdt van mij en het komt allemaal goed, maar er is geen innerlijke kracht, er is geen godsvrucht. Er is geen radicaliteit waardoor de tieners ook niet jaloers worden om Jezus te volgen. Tieners worden niet jaloers van saaie kerkdiensten waarin we eigenlijk gewoon maar voorthobbelen met de menigte. Weet je waar tieners naar op zoek zijn? Naar 20ers en 30ers en 40ers die het gekruisigde leven leven. die een aanraking van God in hun binnenste hebben gehad. Die sterven aan zelf en met Christus opstaan. Waar je de geur van de dood van de Heer Jezus en het leven van Christus proeft. Waarbij het ook het leven raakt. Ik wil het niet overdrijven, maar ik denk dit is de boodschap die we nodig hadden. Dit was de kracht van de Handelingen 2 kerk. Dat ze dit leven leefden. Het is wel moeilijk. Dat klopt, ik vind het ook heel moeilijk. Het is voor het vlees onaangenaam. Maar het is ook zoiets moois. Als de Heer Jezus in ons zichtbaar wordt. Doordat die oude omhulsels, dat oude lijk, steeds meer verdwijnt. We vergeten waarheid. Wij vergeten het. De wereld doet het ons vergeten. Maar ook de kerk, zei ik net, doet het ons vergeten. Tweede. Het is ook een bevrijdende waarheid. Want hoe zit het nu precies? Paulus legt het in 2 Korinthe 5 uit. Hij zegt daar, het kruis heeft 2 kanten. Eén is als één voor allen gestorven is. Dat is de ene kant van het kruis. Christus voor ons gestorven. Wat is de boodschap van Christus voor ons? Nou, dit, jij bent een zondaar. Je hebt het oordeel verdiend. Je bent van nature onderweg naar de hel. En het is terecht. Maar God, bewogen in zichzelf, heeft zijn Zoon naar deze wereld gestuurd. Eeuwenlang was hij aangekondigd. En hij is gekomen. En Christus is naar de wereld gekomen. Goed en goeddoende. En hij heeft zichzelf aan het kruis geofferd. En de boodschap voor jou is, Jezus stierf in jouw plaats. Hij ontving het oordeel, dan is er voor jou de vrijspraak. Hier, dit is het genadecadeau. Als hier nog iemand zit die dit cadeau nooit heeft aangenomen, het evangelie is de allermooiste boodschap die je echt genade aanbiedt zonder betaling. Er zit geen addertje onder het gras. Het is voor jou. Christus deed het. En wat ontvang je dan? Vergeving. Vrijspraak, rechtvaardiging, vrede. Christus voor ons gestorven. De Heer Jezus houdt van je. Hij houdt van je. Hij heeft zijn leven voor je gegeven. Kom tot hem en je ontvangt dit cadeau. Die moordenaar aan het kruis, die heeft niets meer voor Jezus kunnen doen. En Jezus zei, heel graag neem ik jou vandaag mee naar het paradijs, want ik hang hier in jouw plaats. Dit is het ene kant voor ons, die geweldige krant. Maar Paulus zegt, de kruis heeft ook een andere kant. Eén is voor allen gestorven, en dus, zegt Paulus, vers 14b, zijn zij allen gestorven. En dit is die vergeten kant, dat wij ook met Christus gestorven zijn. Christus deed iets voor ons, maar hij doet ook iets in ons. Hij is voor ons gestorven en wij zijn ook met hem gestorven. En dat leidt niet alleen tot vrijspraak, dat is dat eerste, maar daardoor word je ook vrijgemaakt van de macht van de zonde. Dat eerste rechtvaardigt je, dat tweede heiligt je. Dat eerste vergeeft je. Dat tweede doet je delen in overwinning, waardoor je verandert en in een nieuw leven gaat leven. We zijn met hem mede gekruisigd. Wat is dat nu precies? Ik vond dat eerst toch wel een beetje raadselachtig hoor. Dat Christus daar aan het kruis hing 2000 jaar geleden, dat, hoewel een groot wonder, maar dat kon ik historisch gezien begrijpen. Maar dat de schrift zegt, die tweede kant van het kruis, dat ik daar ook aan het kruis hing. Wat wordt er nou mee bedoeld? Nou, niet fysiek, want ik was er toen niet en ik ben ook fysiek niet gekruisigd. Maar mijn oude mens, mijn lichaam der zonde, dat oude bestaan wat om mijn ego draait. Paulus zegt, dat is gekruisigd. En ik wil je vanavond zeggen, dat is het tweede cadeau van het kruis. Het eerste voor jou, En het tweede in jou. Het eerste is een cadeau. En het tweede, dat ontvangen we vaak als, ja, dat, nou ja, dat is dan de opdracht, hè. Daar moeten we onszelf maar doden. Ga eraan staan, heilig jezelf, dood jezelf. Dan krijg je een beetje zure christenen van. Pietje Puk zou zeggen alsof ze een fles azijn hebben leeggedronken. Zo kijken ze. Maar Paulus zegt hier niet allereerst, je moet jezelf hele dagen kruisigen, dat is een christelijke leven. Weet je wat Paulus zegt? Mag ik je deze bevrijdende boodschap brengen? Hij zegt, je bent gekruisigd. Toen Watchman Nee dit begreep, was van Watchman Nee gehoord, toen hij Romeinen 6 las, toen rende hij met zijn bijbeltje naar buiten en toen zei hij, Watchman Nee is gestorven. Nou, mensen snapten er natuurlijk niks van, want hij leek springlevend. Maar hij zegt, in Christus is mijn oude mens, het lichaam der zonde, gestorven. Hoe moet je dat nou duiden? Ik vond het wel een beetje moeilijk soms. Een beetje abstract, hè? Willem Ouweneel had een prachtig voorbeeld. Hij zei, een christen is als een schip. En dat schip is gekaapt. Daar is een verkeerde schipper op gekomen. Dat is het zondige vlees. Dat zit daar aan het roer en dat stuurt dat schip naar gevaarlijke wateren. En dat schip gaat, als het niet wordt gered, met man en muis ten onder. Maar, prijs de Heer, er komt een reddende schipper aan boord. Die wordt aan boord gebracht en die bindt die oude schipper, doet zijn handen vast met touwen en hij gooit hem onder in het ruim. Weg met die oude macht. En dan gaat de nieuwe schipper, dat is Christus, die de eigenaar wordt van de gelovigen, die gaat het schip besturen naar de wateren van Gods Koninkrijk. Halleluja. Maar weet je, die oude schipper, die oude mens, die gebonden, taaie schipper, die zit daar onder in het ruim en in dat ruim zit een klein gaatje. En af en toe steekt hij zijn kop naar buiten en dan roept hij die argeloze matrozen toe, die kant, niet luisteren naar die nieuwe schipper, dat doen. En hij blijft maar instrueren. En die matrozen, die raken in de war. Daar is die nieuwe schipper die we willen gehoorzamen, maar daar brult die schreeuwlelijkert ons toe wat we moeten doen. Jij zegt, ja, dat is de duivel zeker. Nee, dat is niet de duivel. Dat is jouw vlees. En weet je nu wat de bevrijding is? Die bovenste nieuwe schipper die zegt, je bent niet meer verplicht om naar die oude schipper te luisteren. Hij steekt zijn kop wel uit het raam, maar hij moet zijn mond houden. En jullie zijn met hem medegekruisigd. Dat betekent, je bent aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Je denkt wel dat je naar hem moet luisteren. Die zondige neigingen die voelen wel als van, ja, ik moet wel gehoorzamen, maar het hoeft niet. Het vlees heeft geen rechtsgrond meer in je leven. Het schreeuwt wel en het roept wel, maar het is stervende. Wacht maar, straks als jullie in veilige haven zijn, dan wordt die schipper eruit gekikt en is het klaar. Einde verhaal. En weet je wanneer die in het ruim wordt gegooid? Die oude mens? Bij je doop. Je doop is meer dan voor Jezus kiezen. Je doop is, het lichaam der zonde wordt begraven. In het ruim met die oude meester. En daar sterft hij een weinig dappere dood. En niet meer naar hem luisteren. Dat is wel moeilijk, hè? Ja, ik vind van wel. Want hij schreeuwt. En het voelt ook zo eigen om naar hem te luisteren. Hij heeft jarenlang aan het stuur gezeten, joh. Hij kan je zo manipuleren van, nog één keertje, kom. En je voelt je van binnen als het ware, ik heb twee schippers. Ja, inderdaad, zegt Paulus in Romeinen 7. Ik heb een inwendige strijd. Galaten 5, het vlees begeert tegen de geest in. En die twee staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Maar dan zegt hij, bevrijding, wandel door de geest. En u zult de begeerte van het vlees zeker niet vervullen. Met andere woorden, je moet naar de juiste persoon luisteren. Je hoeft niet meer. Die twee zijn niet in een gelijk gevecht. Die een is gebonden en die andere heerst. Hij is gestorven. Halleluja. Dit is een bevrijdende boodschap, mensen. Het stervende leven is je geschonken en beloofd. En wat betekent nu dan door de geest leven? Nou, dat betekent onder andere, dat is de ene kant van dit nieuwe leven, dat je het oude, zo noemt Romeinen 6 dat, voor dood houdt. reken ermee dat het der zonde dood gestorven is. Je moet die oude mens op het kruis laten, kun je ook zeggen. Die moet je er niet afhalen. Die moet je daar houden. De oude vertaling zegt, vind ik altijd mooi, houd het daarvoor dat gij der zonde dood zet. Romeinen 6. Diepe waarheid. Het wordt wel een beetje tijd, zeg jij, om dit een beetje praktisch te maken. Want je kunt deze mooie principes allemaal hebben, maar hoe doe je dit nu? Dat klopt, dat is een goede vraag. Ik heb daarover nagedacht. Ik dacht, ja, als we het alleen hierover hebben, dan dat is alleen de theorie eigenlijk. Hoe bevrijdend ook. Maar hoe werkt dat dan nu in de praktijk? Mijn tong voor gekruisigd houden. Het kruis in mijn portemonnee. Het kruis in mijn agenda. Het kruis in mijn huwelijk. Het kruis richting mijn vijanden die mij belasteren. Christian Verwoerd zingt. Als je lief hebt wie nooit naar jou lacht, dan heeft het kruis in jouw leven kracht. In een wereld waarin iedereen maar doet wat hij wil, maakt het gekruisigde leven verschil. Heer, help ons onszelf te verliezen, om de hoogste vreugde te vinden in u. Wat betekent dit praktisch? Kan je nog iets praktischer maken? Jezus zegt meerdere keren. Het is geen leuk woord, maar dit heeft Jezus vaak gezegd. En als Jezus het vaak gezegd heeft, moet ik het ook vaak prediken. Je moet jezelf verloochenen. Zelfverloochening. Weet je, modewoorden in de kerk, een beetje scherp dit hoor, maar dat kunt u wel hebben. Modewoorden in de kerk zijn vaak zelfaanvaarding, zelfontplooiing. Jezus sprak met name over zelfverloochening. Jezus bedoelde niet dat je jezelf moest haten, daar kom ik zo nog even op terug. Maar hij bedoelde dat je nee moest zeggen tegen je zondige verlangens. Tegen dat ik dat wil regeren, niet je eigen belang centraal. Letterlijk staat er, Johannes 12 vers 25, Jezus zegt je moet je leven haten. Ik ben bijna bang om dit te zeggen, je kan zomaar opgepakt worden. Zomaar in de gevangenis gekikt worden als je dat zegt. Als je mensen oproept om hun leven te haten. Maar Jezus onderwees dit. Wat bedoelt hij daarmee? Dat betekent niet dat je zelfmoord moet plegen. Het betekent ook niet dat je een hekel aan jezelf moet hebben. Het betekent dat je ego, dat zondige ego, moet haten. Niet je gelijk halen. Sterven aan trots. Niet direct jezelf verdedigen. Als er een aanklacht is. Eerst luisteren voordat je spreekt. Het betekent ook liefdevol leven. Vergeven. Geen wrok of zelfmedelijden toelaten. Geen slachtoffergedrag. In Zuid-Afrikaans noem je dat. Ik heb wat Zuid-Afrikaanse vrienden en predikers daar ook, die als zij het over zelfmedelijden hebben, dan zeggen ze altijd zelfbejammering. Iemand die zichzelf bejammer. Hij huilt om zichzelf. Trots heeft twee kanten. Trots heeft zeg maar een opgeblazen kant. Dat zijn de spierballen mensen. Die graag zichzelf voorop stellen en die nou ja, shine als een opgeblazen ballon. Trotse kikkers, zeg maar, met van die blaaskaken. Daarbij denken wij aan trots, maar trots heeft ook een ander gezicht. Zelfmedelijden, dat is zo'n leeggelopen, verflubberde ballon. En de overeenkomst tussen die twee is, beide mensen zijn met zichzelf bezig. Sterven aan je controledrang. Dat is ook sterven. Als dingen niet gaan zoals je wil. Heb je dat wel eens? Ik heb dat zo vaak. Dat God het toestaat dat dingen anders gaan dan ik ze had gepland of gedacht of gewild. En dan onze oude Adam, zou je kunnen zeggen, mijn oude Adam, ik heb het over mezelf, die heeft zo de neiging om dan de omstandigheden naar mijn hand te zetten. In mijn gezin of in mijn huwelijk of in de kerk zelfs, met vrome woorden. Dat je denkt, een beetje masseren. Maar je bent eigenlijk bezig om je eigen wil te doen. Terwijl God vanuit de hemel kijkt. Het gaat niet zoals je gedacht hebt, hè, Leander. Wat ga je nu doen? Kun je het overgeven? Kun je het loslaten? Kun je God vertrouwen, ook als het anders gaat dan gedacht en als het moeilijk is? Of ga je manipuleren? Onze oudste zoon is 15. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn, maar ik denk, als je oudere kinderen krijgt, wij hebben er nu mee te maken, we hebben 2 tieners. We hebben 2 kinderen onder de 10 en 2 in de tienerleeftijd. En ik ben heel dankbaar dat mevrouw en ik een goede relatie met onze kinderen hebben. Maar je ziet wel, hoe ouder ze worden, hoe minder ze je naar je hand kan zetten. Die kleintjes, die krijg je wel een heel eind, hè. Maar die ouderen, het zijn leuke gasten, hoor, maar ja, ze doen soms ook gewoon wat ze zelf willen. En als je dan denkt, nou, een goed gesprekje op de bank. Dat je eigenlijk merkt, nee, pa, je kan zeggen wat je wil, maar dat ga ik gewoon niet doen. Ja, maar ik denk dat hier ouders zitten die zeggen, ja, zo heb ik op een gegeven moment mijn kind moeten loslaten. Ik was in alle staten. Ik heb als vader met boosheid en met straf of met dreigementen. En misschien als moeder met emotionele manipulatie. Mijn kind in het pad willen krijgen wat ik voor hem of haar had uitgestippeld. En God vanuit de hemel liet toe dat het anders ging. Moet je maar eens aan Jacob vragen. Is het een beetje gelukt, Jacob? Om je kinderen in het pad te krijgen waar jij ze hebben wilde? Nou, niet helemaal. Er is er 1 vermoord. De ander zit gevangen. En die jongste, die moet me gelukkig maken. Benjamin, hij moet het brengen. En God zegt, die moet naar Egypte. En Juda komt bij zijn vader en zegt, Benjamin moet mee. Anders gaat die man naar ons geen koren geven. Geen haar aan mijn hoofd die eraan denkt, zegt Jacob. Nooit. Zie je die sterke Jacob? Dit is na Pniel, hoor. Dit is na Pniel. Hij is al mank. Er staat nog 4 overeind. Nee, zegt hij. Benjamin blijft hier. En op een gegeven moment komen ze bijna allemaal om van de honger. En dan komt Juda nog een keertje. Zegt, weet je het zeker, pa? We zijn allemaal graadmager. En we gaan binnenkort dood van de honger. Zou je hem niet meegeven? En Jacob die heft zijn handen op naar boven. En hij zegt, word ik van zonen beroofd, dan word ik maar van zonen beroofd. En hij laat Benjamin los. En hij zegt, mogen God de Almachtige jullie genade geven in de ogen van die Egyptenaar, niet wetende dat het zijn eigen zoon is. Jacob moest loslaten. Zijn plannen gingen anders dan God dacht. Je bent niet langer Jacob, maar Israël. Jacob moet sterven, zoals de kastanje moet sterven, omdat Israël kan opstaan. Wie het vat, die vatten het. De oppervlakkige christen vindt het veel te ingewikkeld. Die is al lang afgehaakt. En de oppervlakkige kerk die heeft allang haar toevlucht genomen tot methodes en programma's. Maar wie de weg van het kruis wil gaan, die weet wat het is. Niet meer ik, maar Christus. En dat is geen theorie. God zorgt er wel voor dat het praktijk wordt in je leven. God houdt genoeg van je om het meer dan theorie te laten zijn. Hij wil zijn zoon in je zien. En wat is de weg van zijn zoon? Door sterven naar opstanding. En als God je iets heeft laten zien van de heerlijkheid hiervan, dan stoot deze preek je niet tegen de borst. Maar dan zeg je, this is the Jesus way. Even voor de jongeren, is een prachtig lied van Phil Wickham. The Jesus way. Prachtig. Als ik word belasterd, dan zegen ik. Misschien zit er toch iemand die zegt, ik heb nog wel een vraag. Voordat je die persoonlijke waarheid, als je daarmee afsluit. Is het nou een pleidooi om jezelf te kleineren? Nee, ik zie al sommigen nee knikken, maar ik denk toch dat sommigen dat zouden kunnen denken. In het christendom moet je jezelf haten of jezelf pijn doen. Lieve mensen, laat me heel duidelijk gezegd hebben, het kruis staat niet voor zelfhaat, maar het staat voor het sterven aan het oude zondige ik, om te leren leven in vrijheid. Ik ga het even heel zwart-wit zeggen. Dit is de meest humane boodschap ooit. Jouw mens zijn is zo door de zonde vermomd en aangetast, dat God je de grootste dienst bewijst als die je iets aanreikt om dat zondige te kunnen afleggen, namelijk het kruis. Hier word je meer mens van dan dat een horizontale therapie een mens kan maken. Deze boodschap van het kruis maakt mooiere mensen dan elk kruisloze boodschap. Ik echt waar, aan de andere kant zou ik hangen. Deze boodschap is het meest menslievend. Deze boodschap van sterven aan zelf maakt de mooiste mensen. Is het dan slecht denken over jezelf? Sommigen komen uit zo'n achtergrond, hè? Dat het heel geestelijk lijkt dat je slecht praat over jezelf. Ik heb een zonde. Romeinen 7 als je favoriete hoofdstuk. Het is de... Wat is dat erg? Dat je in de kerk hoort, je moet vooral heel slecht over jezelf denken. Dat is heel geestelijk. Als je dat doet, dan kan je met God ruilhandel doen. Als jij maar slecht over jezelf praat, dan wordt God blij van jou. Alsof God een sadist is. Weet je wat Tim Keller zegt? Dat vind ik echt heel diepgaand. Hij zegt, echte nederigheid, een echt gekruisigd leven, is niet slecht over jezelf denken, het is steeds minder aan jezelf denken. Hij noemt dat in het Engels self-forgetfulness. Jezelf leren vergeten. En zijn dat niet de mooiste mensen in de kerk? Vaak moeten ze wel een tijdje onderweg zijn. Vaak hebben ze wat grijze haren gekregen. Die eigenlijk niet meer met zichzelf bezig zijn. Die het grote gebod kunnen praktiseren. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. In plaats van die obsessieve bezigheid met jezelf. Ik sluit af met de persoonlijke waarheid. Ik kan nog even tot je hart spreken, mag dat? En daardoor ook tot mijn eigen hart. Ik vind dit zoiets moois. Ik gun de kerk dit zo, ook de kerk in Nederland, de westerse kerk, de hippe kerk, de vrolijke kerk, de sombere kerk, die bevrijding van het kruis. Diezelfde Christian zingt, doet een van zijn mooiste liederen. Als je besluit om jezelf te verliezen. Als je besluit om jezelf te verloochenen. Dan heeft het kruis in je leven kracht. Als je weerstand biedt aan je zondige ik. Dan vind je juist de hoogste vreugde. Want dat is wat Jezus zegt. Als je jezelf wil behouden, als je deze kastanje net als ik op je kozijn wil leggen, zo, dan zul je hem verliezen. Maar als je jezelf als een tarwekorrel in de aarde zaait, dan zul je het leven vinden. Diezelfde Tim Keller zegt, lose yourself and you will find yourself. Verlies jezelf om het echte leven in u te vinden. Als je dit zo hoort, hè, deze weg van het kruis, ik zou tot je hart spreken. Ontwaar je hier iets in van het karakter van de Heer Jezus? Proef je hier de gang van onze heiland die aan het begin van zijn bediening in het noorden van Israël is, maar ergens halverwege zijn gezicht richt naar Jeruzalem en vastbesloten richting Jeruzalem gaat om daar gevangen genomen te worden, gehoond en bespot te worden. En als Petrus tegen hem zegt, dit gaat u geenszins geschieden, hij bedoelt het kruis, dat Jezus dan zegt, zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, niet drinken. Ja, zeg je, daardoor ben ik gered. Doordat Jezus het kruis omarmde. Amen. Dat kruis hoeven wij nooit te dragen. Hij heeft het volbracht. De kruis van de toorn van God zal op de kinderen van God nooit worden gelegd. Jezus zei, tetelestai, het is volbracht. Je bent, als je in Christus bent, geliefd. Al je zonden zijn vergeven. De Vader zelf heeft je lief. De vraag van deze preek, van deze avond is, zou je alleen wat op hem willen lijken? Zou je het karakter van de Heer Jezus willen ontwikkelen? Wil je het kruis in je leven toelaten, waardoor het oude sterft en het nieuwe met Christus opstaat? Daar word je een mooier mens van. En vooral, het is tot eer van God en tot een getuigenis voor de volgende generatie en voor de wereld om ons heen. Verlang je daarnaar? Mijn vlees schreeuwt en piept. Nee. Maar de geest in je, hoor je hem? Zegt, ik wil worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. In het koninkrijk van God is alles op zijn kop. We kunnen zingen over Jezus, roemen in het kruis. Maar wat is er van zichtbaar in mijn leven, in mijn huis? Ik verlang ernaar. Zo vaak komt Leander nog van het kruis. Ik wil minder Leander en meer van Jezus. Ik wil geven en niet nemen. Ik wil vergeven en niet wreken. Ik wil zwijgen en niet spreken. Ik wil overgeven en niet controleren. Ik wil vertrouwen en niet manipuleren. Ik wil de geest en niet het vlees. Dit is tussen twee haakjes ook het allerbeste recept voor het huwelijk. Als twee mensen dit leven praktiseren, niet meer ik, maar de ander, dan komt er een gunning tot stand die de genadegeur in je huwelijk doet verspreiden. Dit is wat 1000 huwelijkstherapieën je niet kunnen leren. Als beide mensen leven, niet meer ik, maar Christus. Wat moet je dan doen, zeg je? Geloof deze waarheid, dat je met Christus gestorven bent. U bent gestorven. Ontvang de rouwkaart en prik hem aan je prikbord. Ik ben gestorven. Twee is, reken ermee. Houd het daarvoor. En drie is, leef dit leven. Misschien moet je morgenochtend als je wakker wordt niet alleen danken dat je zonden zijn vergeven en dat je een kind van God bent, maar moet je morgenochtend ook eens danken dat je met Christus mede gekruisigd bent. En dat je niet meer verplicht bent naar die oude schreeuwende schipper te luisteren, maar dat je in nieuwheid van leven mag leren wandelen. Dit is wat de kerk in de eindtijd nodig heeft. Hiermee verwachten we de Heer Jezus als het kruis in ons leven werkzaam is. Ik sluit af met een Bijbeltekst die je enorm kan helpen. Petrus schrijft aan christenen die vervolgd worden en die lijden. Hij zegt, die diepzinnige woorden ontvang ze tot slot aan het eind van deze preek. Verneder je onder de krachtige hand van God, opdat Hij je op zijn tijd verhoogt. Amen. Ik wil samen met u danken en bidden. Heere God, liefdevolle Vader, onthul dit geheim aan ons geloofsoog, zodat we het begrijpen, zodat we het zien, ermee rekenen en het uitleven in ons huwelijk, in ons gezin, naar onze kinderen, naar onze collega's, naar onze kleinkinderen. Als we vanwege het volgen van Jezus niet begrepen worden, misschien worden veracht, als we anders durven leven dan de wereld om ons heen, ja, dan heeft het kruis in ons leven kracht. O Vader, help ons om dat gekruisigde leven te leven, waarin de opstandingskracht van Jezus zichtbaar wordt. O God, help ons hierbij om dat in de praktijk toe te passen, ook in de komende week. Als er momenten zijn dat ons vlees schreeuwt, dat we kunnen leren om het voor gekruisigd te houden. En de nieuwe mens onder beheer van Christus de ruimte te geven. Heer, hier zijn we. Het vraagt overgave. Het vraagt een besluit, ook vanavond. Het vraagt een keuze om opnieuw, misschien wel voor de zoveelste keer, te zeggen, niet meer ik, maar Christus. En u ziet de harten van de mensen hier, die in hun hart op dit moment die overgave maken, die hun hoofd buigen, net als Jacob, en zeggen, niet mijn plan, maar uw plan. Heer Jezus, u hebt dit leven geleefd. En daar willen we u vanavond zo voor danken. Dat u in Gethsemane niet uw eigen wil koos. Hoe begrijpelijk ook. Maar dat u besloot om het kruis te aanvaarden. De schande te verachten. Om ons in die nieuwe werkelijkheid te brengen. Dank u wel, Heer Jezus. U bent voor ons zo'n voorbeeld. Uw karakter is zo mooi. U bent de lijdende knecht. En daarom heeft God u bovenmate verhoogd. En hebt u een naam ontvangen boven alle naam. Zodat straks in de naam van Jezus alle knie gaat buigen. Elke tong gaat belijden. En zo is het ook met ons, Heer. Als wij nu ons verloochenen, ons vernederen, dan zult u ons op uw tijd verhogen. U hebt gezegd, wie mij volgt, de Vader zal je eren. Help ons voor die eer te leven, Heer. Ook in deze nieuwe week. We bidden voor alle die lijden, speciaal voor de vervolgde christenen, die geen keuze hebben en dit moeten praktiseren. Gewoon in hun dagelijks leven. Het kruis, in al hun keuzes en vrijheidsbeperkingen. Vader, zegen hen wereldwijd, bijzonder ook in het Midden-Oosten. We bidden voor uw volk Israël. Ook zij zijn een lijdend volk, onbegrepen. En wij bidden, Heere God, om shalom, om vrede voor hen. O, we zien zo uit dat als straks uw koninkrijk neerdaalt, dat Israël gerehabiliteerd zal worden, samen met haar Messias. En dat ze eindelijk ook in die eer zullen delen als zijnde het volk van God. De Messias zullen belijden. En de volkeren naar Jeruzalem zullen komen. Jarenlang veracht door de Holocaust heen. Door beschuldigingen en beschimpingen heen. op de knieën gekomen. En Yeshua, Jezus als redder aanvaardt. O God, laat die opwekking komen bij uw volk Israël. Voltooi uw plannen. Verheerlijk uw naam. Breng ons straks weer veilig thuis. Dank u voor deze dienst. Dank u voor de liederen. Dank u voor uw geest die krachtig werkt in en door ons heen. In de naam van Jezus, onze Messias. Amen. We gaan een lied zingen van het nieuwe leven. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat is, ik ben met Christus opgestaan. Daarna doe ik de zegen. En dan eindigen we met een prachtig lied. Staande op de beloften van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Bergen zullen wijken, wankelen, maar Gods woord houdt stand. Maar eerst, ik wandel in het licht met Jezus. We gaan staan om de zegen van onze God te ontvangen, waarna we het slotlied zingen zoals ik net noemde, staande op de beloften van mijn Heer en God. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met ons totdat hij verschijnt. Maranatha. Amen.